Dankjewel, Mark, dat je dit mooie lied, Rust mijn ziel, uw God is koning, vooraf wilde spelen. Dat past vanavond prachtig bij het gedeelte wat we samen willen overdenken. Ik heet u allemaal hartelijk welkom als luisteraar, nu of straks, in Scheveningen of in Sliedrecht of waar dan ook. Fijn dat we weer met elkaar de dagsluiting. En zie het dan ook maar als een weeksluiting, hoewel morgenavond de jongeren nog zullen zingen, is dit toch de laatste dagsluiting weer van deze week. We hebben net het lied gehoord en voordat ik met u uit de Bijbel wil gaan lezen, uit Filippenzen 4, zal de organist Mark Brandwijk nog voor ons spelen, Psalm 146 vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. Psalm 146 vers 3. Ja, het is een bijzondere tijd, maar dat heeft u al zoveel gehoord de afgelopen dagen of de afgelopen tijd. En we zijn gericht op hoe er eventueel versoepelingen zullen komen van de maatregelen. En ik wil vanavond met u nadenken over het thema wees tevreden. En dat heeft me de afgelopen weken wel bezig gehouden. Van hoe kun je nu toch ook tevreden zijn in zo'n moeilijke tijd? Nou, en dan wijst ook het woord, het wijze woord van de Heere wil ons daarin ook weer de weg wijzen. En we lezen samen Filippenzen 4 en ik begin dan vanaf vers 6 tot en met vers 19. Dat zijn dan allemaal vermaningen die Paulus schrijft en hij dankt de Filippenzen. Ik begin bij vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar ge hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dat zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente met iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaven en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze tijd, die, en dan niet alleen de tijd van de laatste weken of de laatste maanden, die kenmerkt zich als heel welvarend. We hebben het allemaal heel erg goed. We hebben een welvaart in ons land die ongekend is in de wereld. We hebben mooie en goede huizen. We hebben auto's waar alles op en aan zit. We hebben een ongekend goede gezondheidszorg. En er zijn in onze eeuw zijn er zoveel middelen en mogelijkheden die ons leven aangenaam maken hier op deze aarde. We leven en genieten van al dat comfort. We maken het ons zo comfortabel mogelijk. Is dat niet goed? Ja, want dit is de tijd en dit is de situatie waar God ons in plaatst. Ik moest denken aan dat eenvoudige pilletje paracetamol. En paracetamol vervult in het leven van een heleboel mensen, van u en mij, een ontzaglijk belangrijke rol. Want we kunnen er namelijk lichamelijke pijn mee onderdrukken, zodat we weer wat pijnloos verder kunnen leven. Maar we vertrouwen soms meer op dat pilletje, wat de pijn doet verminderen, dan dat we ons afhankelijk weten van de Heere, onze God. En dan blijf ik maar heel dicht bij mezelf. Want als we ziek worden, is dan vaak niet de eerste en de enige gedachte: hoe word ik zo snel mogelijk weer beter, zodat ik verder kan gaan met mijn leventje of met mijn leven? En als we niet oppassen, is alles gericht op het hier en op het nu, in deze tijd waarin wij leven. En er is natuurlijk helemaal, let op, niks op tegen om een pilletje te nemen als je pijn hebt, want die middelen heeft de Heer ons ook gegeven. Maar het gaat mij even om dat moderne levensgevoel. En dat heeft zich genesteld in uw en in mijn gedachten. Onze geest is ermee vervuld. En we kunnen maar heel moeilijk loskomen van al die mooie dingen die we voor ons zien. Want we genieten volop van de aardse en van de mooie dingen. Trouwens ook een opdracht van de Heer om te genieten van de mooie dingen die Hij geeft. Maar al dat mooie in ons leven, dat kan in deze tijd wel eens even tot stilstand zijn gekomen. En dat kwam voor velen ook zo. En dan wel op een schokkende manier. We werden en we worden toch wat stilgezet. Is dat erg? Ik denk het niet. Want voelen we ons niet al te veel thuis op deze aarde? Want als het goed is en we hebben dat geloof in Jezus Christus, dan voelen we ons hier thuis toch niet zo hier beneden zo thuis. Dan verwachten wij toch een ander koninkrijk, want we zijn maar een poosje hier. De Bijbel zegt het toch, sla uw pinnen niet te vast. En verlangen we wel dat de Heer Jezus terugkomt als we bidden, uw koninkrijk komen. Dat is toch het gebed, Heere, wilt u zo spoedig mogelijk uw koninkrijk definitief vestigen? Verwachten we dat met opgeheven hoofden? Want hij komt toch om al die moeite en al dat verdriet en al die tranen af te wissen, al die ellende op te heffen, daar komt hij toch voor? Ik las een keer iets bij Dawkins. En Dawkins is een ras echte atheïst. En die gaat wel eens met christenen in gesprek, in discussie. En hij spot er ook mee met het christendom en met het christelijke geloof. Maar hij zette mij even aan het denken. En wel door deze zin. Waarom zijn christenen nou zo bang voor de dood? En waarom zijn ze nou zo bang voor het verlies van het aardse leven? Weet u wat zijn conclusie was? Geloven de christenen zelf soms niet meer in die heerlijke toekomst waarover ze in hun Bijbels lezen? Nou, dat zette me echt even aan het denken. En dat zegt dan een atheïst tegenover christenen. Nou, laten wij daar niet te makkelijk aan voorbij lezen. We willen vanavond met elkaar ook nadenken over een stukje uit de Bijbel. De vermaningen van Paulus aan de Filippenzen. En we zijn begonnen met te lezen in vers 6. De eerste 5 versen zijn ook mooie versen. Filippenzen is een mooie brief. Maar in vers 6 zegt Paulus, wees in geen ding bezorgd. Nou, dat zijn woorden die rechtstreeks uit de bergrede, uit de preek van de Heer Jezus komen. En natuurlijk mag je best bezorgd zijn over het een en ander, maar niet te overmatig. Je moet hem in al onze wegen, in uw wegen, moeten we hem kennen. Want wat bedoelt Jezus eigenlijk met die opmerking, maakt u dan niet bezorgd? Nou, in elk geval bedoelt hij niet, alles zal goed komen, zoals het in ons leven gebeurt. Het geloof vrijwaart ons van zorgen. Nou, echt niet. We leven geen dag die niet genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. De Heer Jezus bedoelt ook niet, laat alle dingen maar komen zoals ze komen. Dat fatalistische. We doen onze armen over elkaar, we kunnen er toch niks aan toe of afdoen. Nee, want dan wijst Jezus juist op de vogels en op de lelies. Ze arbeiden niet, ze spinnen niet, maar dat wil niet zeggen dat ze niets doen. Ja, zeker weten, vogels zaaien niet, ze maaien niet, dat is menselijk werk. Maar ze vliegen en zingen. Lelies bloeien prachtig. En dat beantwoordt allemaal aan Gods doel. Dat haalt de Heer Jezus als voorbeeld aan. Wees niet bezorgd. Denk aan die vogels en die bloemen. Bezorgd zijn kan in het Grieks ook betekenen meer willen zijn dan we zijn. Dat wij in handen proberen te krijgen wat we niet in handen kunnen krijgen. Vogels en lelies doen hun eigen ding. Dat is genoeg. En wat vogels niet doen, niet kunnen, dat doet God. Hij voedt ze. Dus niet bezorgd zijn betekent, wees slechts zoals u bent, die je bent. Want wat we niet kunnen, moeten we ook niet in handen proberen te krijgen. Dat moeten we allemaal aan God overlaten. We kunnen niks aan ons leven toevoegen. Vertrouw op de Heere. Laten we niet angstig zijn. Het loopt God niet uit de hand, ook in deze tijd niet. En deze gedachte van de Heer Jezus, die haalt Paulus nou aan. En dan zegt hij, vergeet ook niet om voor alles te bidden en te danken en dat met dankzegging bekend te maken aan God. Dus om hulp vragen en smeken. Stort uw lieder hart maar uit voor zijn aangezicht. Maar ook danken voor alles wat je ontvangt. En we ontvangen vaak ook dingen waarom we niet gevraagd hebben. En dan kom ik in vers 10. Er zou nog veel meer van te zeggen zijn, maar ik haal er een paar dingen uit. Vers 10. En dan begint hij om de Filippenzen te prijzen. Ze hadden een gift voor hem bekend gemaakt en ze wilden hem dat graag geven, maar dat lukte niet. Gij hebt de gelegenheid niet gehad, in vers 10. En dat hebben ze al een keer eerder gedaan. De Filippenzen denken in alle ootmoedigheid, denken ze in liefde aan hun geliefde voorganger die in Filippi geweest is. En nu denken ze opnieuw aan hem, maar ze kunnen het niet geven aan hem, want Paulus zit in de gevangenis van Caesarea, daar heeft hij een hele tijd gezeten, en die lange reis naar Rome, en ze konden het niet aan hem geven. En dan zegt hij, ja, ik had het ook wel volgehouden, ik heb het ook wel volgehouden zonder die gave van jullie. Want hij zegt in vers 11 het begin, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, het heeft maar niks ontbroken. Maar hij prijst wel hun medeleven. Dat vindt hij ontzettend fijn. Nou, ik hoop dat we dat in deze tijd ook met elkaar doen meeleven, want dat doet goed. En dan komt het vers 11b, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En die tevredenheid, als ik dat in het, ik zocht dat even na in de Engelse Bijbel, in de King James Version, en als je dat dan vertaalt naar het Nederlands, dan zou je die zin ook kunnen vertalen, want ik heb geleerd om in welke omstandigheid ik ben, daarmee tevreden te zijn. Wat een prachtige aanvulling is dat. Om dat vergenoegd te zijn, tevreden te zijn in elke omstandigheid in hetgeen ik ben. Want die tevredenheid, als we dat bezitten, dan is dat een heel geschikt middel om, als we moedeloos zijn, om daar dan weer uit te komen en weer op te leven. Want ook wij leven in een tijd met heel veel verzoekingen. Om onze tijd te vullen, om bezig te zijn in de tijd. Hoe komen we de tijd door? En niet alleen wij persoonlijk, maar de hele wereld is ermee vervuld. Wat houdt ons al niet bezig? En als we een leeg moment hebben om ons stil te maken voor de Heere, dan zijn er alweer zoveel verleidingen om aan andere dingen te denken die we ook nog moeten doen. Zo vergaat het mij tenminste af en toe. Als je stil wil worden voor de Heer om naar zijn stem te luisteren, dat er opeens dan zo'n invliegende gedachte is, oh ja, ik moet er ook nog aan denken. Dat zijn ook allemaal verzoekingen. Want wij vinden heel veel dingen in ons leven belangrijk. Maar Paulus die zegt dat hij vergenoegd is. Hij zocht niet naar grote dingen, groot bezit, naar mooie dingen. Maar hij gaf zijn hart aan betere dingen. Ik heb geen gebrek, want of ik nou iets bezit of niet, maar mijn hart is volkomen voldaan, vergenoegd. Ik heb genoeg. Ik ben tevreden. Want, en dan zegt hij een heel mooi iets, ik heb geleerd om in welke omstandigheid ik ben daarmee tevreden te zijn. Daarmee geeft de Bijbel ons ook aan dat het een les is die we niet zomaar in één keer kunnen pakken en kunnen weten, zoals we allemaal weten dat 2 keer 3 6 is, dat onthouden we, dat weten we en dat weten we dan voor eens en voor altijd. Nou, zo gaat het met deze lessen niet. Dit zijn levenslessen waar we elke keer iets van leren. Hij zegt, ik heb het geleerd tevreden te zijn in elke omstandigheid. Nou, dat is echt een hele grote kunst. Je kunt dat ook noemen een geestelijke verborgenheid. En dat moet geleerd worden. Hij zegt het in vers 12, zegt hij het ook. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. En in alles ben ik onderwezen. Bij de verzadigd te zijn, honger te lijden, overvloed te hebben, gebrek te lijden. Ik ben in al die omstandigheden heb ik onderwijs ontvangen. Ik heb die verborgenheid van dat vergenoegd te zijn, heb ik mogen leren. Ja, dat is door de genade van de Heer Jezus Christus die in mij is, zegt hij. Zo vind ik voldoende tevredenheid in mijn hart. Al heb ik dan weinig comfort, al zit ik dan in de gevangenis, al heb ik pijn en moeite, ik ben vergenoegd met wat ik ben. Zoals ik ben, ben ik vergenoegd, heb ik een tevredenheid in mijn hart. Jeremia Burroughs, een Puriteins theoloog uit de 17e eeuw, die heeft over deze tekst een aantal preken gehouden over de tevredenheid. Het is een Puriteins theoloog uit Engeland, maar hij heeft ook 4 jaar in Nederland gewoond, in Rotterdam, en daar diende hij dan de Engelse gemeente. En hij heeft die preken, die zijn ook in het Nederlands uitgegeven, en dan komt hij daar tot de conclusie, het is de plicht, de heerlijkheid en de uitnemendheid van een christen om zeer ervaren te zijn in die verborgenheid van de christelijke tevredenheid. En dan laat hij zien wat die christelijke tevredenheid is. Wat is nou de kunst? Wat is nou die verborgenheid en die lessen die we moeten leren? Nou, daar geeft hij een heleboel lessen geeft hij daarin. Een bijzonder boek om te lezen. En we moeten leren om tevreden te zijn. En dan geeft hij ook aan welke heerlijke dingen je dan meemaakt als je die genadegave van de Heer ontvangt. Dat je in je ziel en in je hart tevreden kan zijn. Hoe omschrijft hij nou die christelijke tevredenheid? Nou, dat vond ik wel een hele mooie zin. Hij omschrijft die christelijke tevredenheid als volgt. Hij zegt dat is de lieflijke, de innerlijke, rustige, genadige gesteldheid van de geest. Van je denken, van je verstand, van je hart. Zoals deze zich in alle omstandigheden, daar heb je het weer, alle omstandigheden, vrijwillig en met vreugde onderwerpt aan Gods wijze en vaderlijke beschikking. Nou, ik herhaal hem nog een keer. Hij zegt, de christelijke tevredenheid, dat is de innerlijke, de liefelijke, de rustige en de genadige gesteldheid van je geest, zoals deze zich in alle omstandigheden vrijwillig en met vreugde onderwerpt aan Gods wijze en vaderlijke beschikking. Nou, daar herkent u denk ik zeker in, zoals de catechismus dat ook omschrijft in zondag 10. En zoals Guido de Bret dat in artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis heeft onder woorden gebracht over de voorzienigheid en de regering van alle dingen. Dus echt tevreden te zijn valt niet mee. Tevreden zijn met wat je hebt, met wat je hebt, vinden heel veel mensen moeilijk. Er is in ons hart een ontzettende rusteloosheid om meer en meer en anders te krijgen of te kopen of te ervaren of te hebben, dat is al heel moeilijk. En dan is het nog moeilijker om in moeilijke omstandigheden, waarin alles tegen zit, tegenloopt, waarin we moeilijkheden ervaren naar het lichaam, als we ziek zijn geworden, als er moeite zijn, als er allerlei tegenslag is, als wij het niet meer er doorheen zien, dan is dat een ontzettende kunst, ja, een verborgenheid, zo moet je het zeggen, want een kunst zou kunnen opvatten als je kan dat kunstje leren. Nee, dit is een kunst, een verborgenheid, om dat te leren in zulke omstandigheden. En weet u, daar moet ons hart stil voor worden. Mijn ziel is immers stil tot God. Van Hem wacht ik een heilrijk lot. En dat is niet even stilvallen met je mond, maar je hart is dan ook stil. En dat zijn levenslessen die we steeds opnieuw moeten leren. En als het ervaren wordt, ja, dan kun je Paulus naspreken. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Dus in alle omstandigheden tevreden te zijn. En Burgs die zegt dan, dat geeft een hele diepe vreugde in het hart. Veel meer dan welke vreugde er op aarde ook te vinden is. Want als je in deze tijd grote teleurstellingen moest verwerken, of je bent heel bedroefd over de situatie waarin we nu verkeren, dan moet u maar goed onthouden dat dat de echte tevredenheid, waar het vanavond over ging, staat dat niet in de weg. Nee, moeilijke omstandigheden en tegenslag gaan er vaak aan vooraf. Dat blijkt ook wel in het leven van Paulus. Hij was alles kwijt. Hij had geen bezittingen meer. Hij had niets meer dan dat hij daar in die gevangenis zat of dat hij onderweg was. En dan mag hij toch schrijven. Ik heb geleerd. Ja, van wie? Een leermeester had hij niet bij zich. Nee, dat heeft hij van de Heilige Geest geleerd. Dat heeft God hem geleerd om vergenoegd te zijn. Hij heeft geleerd om tevreden te zijn. Ook in al die omstandigheden waarin hij verkeerde. En dat kan ook voor ons. Want God is dezelfde. En dan houdt het hart houdt ook echt op met redeneren. Dan heb je niets meer in te brengen. Dan ben je tevreden met de weg zoals de Heere die met je gaat. Ik moest denken aan de geschiedenis die beschreven staat in 2 Koningen 7. Als Samaria in grote hongersnood is. En Elisa vertelt dat er aan de dag van morgen eten genoeg zal zijn. Dat heeft de Heere laten zien. En dan zegt die hoofdman, die zegt, ja, als de Heere de vensters van de hemel, als de Heere vensters in de hemel zal maken, dan zal er morgen brood zijn. Maar Elisa mag dan door het geloof ervan overtuigd zijn, zeggen, zie, gij zult het met uw ogen zien. Ja, dat was de boodschap. Want God werkt bevrijding, ook van onze negatieve gedachten, ook van ons zondig hart. En dat doet hij vaak door wonderen, door dingen die u en ik, jullie en wij niet snappen. Maar zo werkt God, want God is die gans andere, die mensen kan helpen in lastige omstandigheden, die wonderen verricht en de ware tevredenheid in het hart wil schenken. Ik hoop dat we die les allemaal mogen leren, want er is echt bij de Heere genade genoeg. Hij is diezelfde en hij wil het ook schenken. En dan, dat gaan we nu ook samen luisteren naar het orgelspel van Psalm 97, vers 7, waar dat ook zo mooi naar voren komt. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. ten troost verspreidt in smarten. Juicht, vromen, om uw lot. Verblijdt u steeds in God. Roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid. Vooral dit heilgenot. We gaan er naar luisteren. Dan gaan we deze dagsluiting ook weer met elkaar besluiten. Ik zal nu met u bidden en daarna zal het orgel nog Psalm 84 vers 6 spelen. Want God de Heere zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid vorm leven, welzalig Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Dan zullen we samen eindigen met gebed en dan zal het gespeeld worden en dan wensen we u een goed weekend en een goede zondag. We zullen samen bidden. Heere, wat een wonderlijk woord is dat toch ook in deze psalmen. Dat u ons zo opwekt om op u te vertrouwen en op u te bouwen. Want wij zijn zulke nietige kleine mensjes die vaak zo wanhopig zijn. En voor elkaar proberen we dat nog wel te verbergen. Maar als we voor u in het stof bukken, dan zijn we allemaal niets, maar in uw ogen zijn we uw schepselen. En daarom, Heere, u ziet op ons neer en u weet wie wij zijn. Waar we ook zijn, in onze kamer of op onze ziekenzaal, of waar we ons ook bevinden in alle eenzaamheid of met elkaar, u kent een ieder van ons. En daarom, Heere, roepen we u aan. Wees ons toch een vurige muur van rondom. Weer de Satan uit ons midden. Ook in deze tijd van allerlei verzoekingen. Want zijn strijd is om al uw kinderen en om allen die de naam van Christus dragen, die zich Christen noemen, om die te laten wanhopen. En om die niet te laten vertrouwen, maar om ze te verleiden om hun heil te zoeken in deze wereld, in dit tegenwoordige. Maar Heere, leer ons daarvan af te zien en verlos ons toch van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Heere, wilt u ons allen gedenken. Ook in deze avond, ga met ons, trek met ons op en zegen ons allen. Verbind ons ook door uw woord aan elkaar. Ook als we dat zondag weer mogen horen, wilt u de dominees gedenken, dominee Van der Staaij en dominee De Boer, dat ze ook hun woorden ook weer in het midden van de gemeente neer mogen leggen. Heere, begiftig ze toch met uw Heilige Geest. En wilt u uw geest paren aan dat woord. Het vergezeld doen gaan, opdat het ingang mag vinden in onze harten. Dat het mag vallen in wel toebereide aarde. Geef dat we ons ook allen zo voor mogen bereiden op de zondag. Want de wereld die draait wel door. De wereld die denkt daar niet aan. Maar het is zo erg als wij als christenen u vergeten. En daarom bidden we, betrek ons daarop, Heere, door uw genade. Vergeef al onze zonden en zegen ons en ieder op de plaats waar u ons stelt. En dat kan ook in eenzaamheid alleen in ons huis zijn. Want het gebed is nooit gesloten. En uw troon is altijd open. Geef werkzaamheden, Heere, vooral in deze tijd, dat we elkaar niet zullen vergeten. We bidden het u alles om Jezus' wil. Amen.